voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte is uit Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Efeze 6, vers 10 tot en met 20. En we zingen psalm 4, vers 4. Psalm 84, vers 5 en vers 6. Psalm 91, vers 1. En psalm 89, vers 8. Noem nu nogmaals te lezen schriftgedeelte Efeze 6, vers 10 tot en met 20. En we zingen psalm 4, vers 4, psalm 84, vers 5 en vers 6, psalm 91, vers 1 en psalm 89, vers 8. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten door het met elkaar te zingen. Uit psalm 4, daarvan het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aardsgeluk verheven, bij koorn en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ten neer, want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. We zingen het vierde vers van psalm 4.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord wordt u voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, daarvan het zesde hoofdstuk van vers 10 tot en met 20. De schriftlezing voor vanavond is Efeze 6, daarvan de verse 10 tot en met 20. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des boze zult kunnen uitblussen, en neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover. Gemeente, we zingen van Psalm 84, daarvan de verse 5 en 6. 84, daarvan zingen we de verse 5 en 6. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En wat volgt in 5 en 6 van 84, tijdens het zingen wordt gecollecteerd. Er is één rondgang en die is bestemd voor de staatkundig gereformeerde partij, de SGP. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. We zingen 84, de versen 5 en 6. Thank you. Met de hulp van de Heere willen we vanavond stilstaan bij het woord van God in het kader van een tijdrede. En bijzonder willen we dan letten op hetgeen voorgelezen is uit de Efezebrief van de apostel Paulus, het 6e hoofdstuk en in het bijzonder het 16e vers. Efeze 6, daarvan het 16e vers. Waar geschreven staat, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. We worden vanavond bepaald bij het schild des geloofs. Het schild des geloofs als onderdeel van de wapenrusting Gods. Drie gedachten. In onze eerste gedachte staan we stil bij de noodzaak van het schild des geloofs. In onze tweede gedachte staan we stil bij de betekenis van het schild des geloofs. En in onze derde gedachte staan we stil bij het nut van het schild des geloofs. Als de apostel spreekt over bovenal, daar gaat iets aan vooraf, maar bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, dan letten we op de noodzaak, de betekenis en het nut. Onze eerste gedachte is de noodzaak van het schild des geloofs. Gemeente, in de klassieke oudheid zijn het de Romeinen die meer en meer een wereldmacht worden, zijn. En op enig moment in die klassieke oudheid, ongeveer de 2e eeuw voor Christus, is er een serie van oorlogen tussen de Romeinen en de Carthagen. En die Carthagen die staan onder bewind van generaal Hannibal. Ja, en die Carthagen die melden zich op enig moment bij de plaats Zama. En daar vindt een strijd plaats. En die strijd is een volkomen ongelijke strijd. Want ja, de Romeinen zijn gekomen met 34.000 man ongeveer. Ja, dan aan de andere kant generaal Hannibal. En die heeft meer dan 50.000 mannen bij zich. Maar niet alleen heeft hij 50.000 mannen, hij heeft ook nog 80 olifanten. In onze dagen zouden we zeggen dat zijn tanks. En ja, dan de beslissing die uiteindelijk vallen zal. Ja, denken de Carthagen, wij hebben pijlen. Scherpe pijlen en die pijlen die kunnen ze met een boog afvuren. Maar ook nog verder met een katapult. En die pijlen zijn zomaar geen pijlen, dat zijn zeer scherpe pijlen. Maar die pijlen die worden ook voorzien van pek en van olie. En die pijlen die worden aangestoken en dan zijn het brandende pijlen. Nou ja, een ongelijke strijd. En de uitkomst die lijkt zo duidelijk. En toch, die Romeinen die hebben al gerekend op de olifanten. Daar hebben ze een structuur voor bedacht, waarbij de olifanten eigenlijk nutteloos worden gemaakt. Maar ja, wat moeten ze nu met die vurige pijlen? Wel, de Romeinse soldaten die dragen een wapenrusting. De wapenrusting, een uniform. En dat uniform, dat hebben ze gekregen van hun keizer. En voor hun keizer zijn ze bereid te leven. Voor hun keizer zijn ze bereid te vechten. En voor hun keizer zijn ze bereid te sterven. En ja, ze dragen een gordel. En ze dragen een borstwapen. En ze dragen sandalen. En ze hebben een zwaard. En ze hebben een helm. Maar wat toch te doen met die vurige pijlen die straks in grote getalen op ze af zullen worden gevuurd? Wel, ze zijn allen voorzien van een schild. Een schild, een recht hoekig schild van ongeveer 60 centimeter bij 120 centimeter. Een stevig schild gemaakt van hout en daaroverheen een laag van leer beslagen met ijzeren delen. Ja, en dat schild, daar kun je achter schuilen. Maar u zult zeggen, ach, 120 bij 60, daar kan net één man achter. en misschien nog een gedeelte van een andere man. Maar ja, je kan dat schild natuurlijk voor je houden, je kan het boven je houden, maar als je het voor je houdt, ja, dan kan zo'n pijl zo aan de bovenkant raken. En als ik dat schild boven mijn hoofd hang, ach, dan kan die pijl me zo aan de voorkant raken. Maar ja, die Romeinen die hebben een schild verkregen van hun keizer. En die Romeinen die gaan zich opstellen in een formatie. En die formatie die wordt genoemd de schildpadformatie. En wat betekent dat wel? Die Romeinen die gaan in een rij staan en die doen een schild voor zich. En dat doen ze rondom. En dan zult u zeggen, dan is de hele bovenkant nog open. Maar ja, er staan ook Romeinen in het midden. En die hoeven hun schild dan niet meer naar voren te houden, maar die houden hem zo omhoog. En wat ontstaat er dan wel? Een gesloten formatie, een gesloten schild, een schildpad. En ja, wat hebben ze dan nog gedaan? Wel, ze hebben al die schilden, die hebben ze gedoopt in water. En wat krijg je dan? Een gesloten schild, een geheel van schilden. Aan de binnenkant zijn haken bevestigd en die haken die kunnen ze allemaal in elkaar klikken. En ja, dan komen die vurige pijlen van Hannibal. Ja, en die vurige pijlen die vallen op die schilden, op die natte schilden en die worden uitgeblust. We zouden zeggen, die worden onklaar gemaakt. En ja, nu proberen ze niet alleen maar de schildpad te raken, maar ook eromheen proberen ze hun vurige pijlen uit te schieten, zodat als het ware die schildpad uiteen zal vallen, in paniek raakt. Maar ja, de Romeinen die houden stand, de vurige pijlen die worden uitgeblust en uiteindelijk, ach, hebben ze de strijd gestreden, hebben ze de strijd gewonnen en kunnen ze terug naar hun keizer in Rome. Maar ja, er zijn ook Romeinen gevallen op het strijdveld. En die Romeinen die gevallen zijn, die zullen teruggebracht worden naar Rome om met eer begraven te worden. En hoe worden die dan vervoerd? Wel, dat schild waar ze achter hebben mogen schuilen, dat schild waarachter ze misschien wel gestorven zijn, dat schild wordt gebruikt als vervoermiddel naar hun laatste rustplaats. Ja. Je zult zeggen, dat is een indrukwekkend verhaal. Ja, een indrukwekkende geschiedenis. Maar nu heeft de apostel Paulus het in de brief aan de Efeziërs over een strijd. Een strijd waarbij die strijd daarbij Zama eigenlijk nog in het niet valt. Want het is een strijd die terug te voeren is op de moederbelofte. De strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. De strijd tussen goed en kwaad, de strijd tussen hemel en hel, en wij nemen allen deel aan die strijd. En waar we van nature geschapen naar Gods beeld, zonder schild, veilig rondliepen op de aarde, bedeeld met kennis, gerechtigheid en heiligheid, zijn we naamloos diepgevallen mensen, die hun dienstwerk in dienst van de Heere verlaten hebben, gedeserteerd en van nature dienstknechten zijn geworden van de vorst der duisternis. En ja, de apostel Paulus die schrijft over de strijd. En die strijd is een strijd waarin er geestelijk wordt gestreden. Geestelijk wordt er gestreden. De duivel die vuurt zijn pijlen af. Brandende pijlen. Onzichtbare pijlen met het oog en toch. De duivel wil verstoren. Al in de dagen van de apostel Paulus. In de hele samenleving om die goddelozer en goddelozer te maken. De duivel wil verstoren. Juist in het kerkelijk leven. De werkplaats des Heiligen Geestes. Om onrust in de samenleving te hebben. En een volk dat de waarheid van de Heere verlaat. Nou, en als we dan in 2024 een tijdwoord uitspreken, dan verkondig ik u diezelfde vorst der duisternis, die nog immer zijn pijlen afvuurt op samenlevingen, op kerkelijk leven, en laten we de lijn dan ook maar doortrekken. De vorst der duisternis, die vuurt zijn pijlen af om de samenleving maar goddelozer en goddelozer te maken. We zouden 100 voorbeelden kunnen noemen aangaande gender en aangaande samenlevingsvormen en aangaande, nou ja, we voelen het allemaal wel aan. Ja. Het zijn pijlen, brandende pijlen die de samenleving in vuur en vlam zetten voor alles wat indruist tegen het woord van God. En het woord moet wijken. En de duivel die vuurt en die vuurt en die vuurt maar af. Hoe kunnen we ons daartegen wapenen? Ja. He, ook lokaal, dat je denkt, de duivel die wil niet dat de mensen op zondag naar de kerk gaan, maar die wil dat de mensen overal komen, behalve in de kerk. En ja, het voetbalstadion, daar verzeelt de duivel zich stierlijk. Maar ja, het moet steeds dichter bij huis, he, de winkels open op zondag. Allemaal pijlen van de vorst der duisternis, om de mensen maar weg te houden bij de waarheid. En ja, dan gaat het ook het kerkelijk leven niet voorbij. Een duivel die zijn vurige pijlen afschiet. He, met schriftkritiek. Met veranderingen van leer. Met een volk dat als het ware denkt dat het in onze dagen ook wel kan. Buiten het welbehagen om. Buiten het eenzijdige godswerk om. Buiten het gericht van God om. Allemaal leringen naar het vlees. En mensen die vallen ervoor bij duizenden tegelijk. En zo is de vorst der duisternis bezig onrust te zaaien in samenleving, in een kerk. En dan zegt er vanavond iemand, ach, maar ook ons huis gaat het niet voorbij. Want de duivel die schiet zijn pijlen af op onze gezinnen. Die wil onze jonge mensen bederven voor de waarheid. Die wil onze jonge mensen bederven voor een eeuwige gelukzaligheid. En die vurige pijlen, ach, zijn hele subtiele pijlen soms. Allerlei moderne media, allerlei zaken die tot ons komen. Middels scherm en telefoon. Een ouder in ons midden die zegt, ach, ik weet niet meer wat ik ermee aan moet. Er worden pijlen afgevuurd op huwelijken om onrust te veroorzaken in huis. De duivel die vuurt zijn pijlen af op families. Ach, u zult zeggen, hoe moet je daar nu tegen wapenen, tegen al die pijlen van de vorst der duisternis? En dan is er vanavond ook een volk in ons midden. Ja. En dat is een volk, zeg, ach, die duivel. Die laat mij niet met rust en die vuurt zijn pijlen af. Pijlen waarop geschreven staat, voor u kan het niet meer. U bent te goddeloos. U bent te zondig. U bent te verdorven. De vurige pijlen des duivels waarop geschreven staat, het is nooit van God geweest. De vurige pijlen van de vorst der duisternis. Die notabene zo dicht bij de waarheid komen. De hoeren en de tollenaren zullen mij voorgaan in het koninkrijk Gods. Maar voor mij blijft de poort gesloten. En dan zegt dat volk vanavond. Ik weet niet hoe ik me moet wapenen tegen de vorst der duisternis en zijn pijlen. Maar weet u, ik ben het er nog mee eens ook. Met die vorst der duisternis. Uit mij geen goede vrucht meer in der eeuwigheid. Ja, dat is een volk dat door een andere pijl is geraakt. En dat is de grootste allergie voor de vorst der duisternis. Een volk dat geraakt wordt in hart en ziel met een pijl van eeuwige godsontferming. De pijl des wedergeboorte. Een pijl die het leven schenkt op een plaats waar de dood heerste. En ja, dan zult u zeggen, maar hoe moet dat volk nu staande blijven? Er is een strijd gaande van geestelijke boosheden in de lucht. En het gaat niets voorbij. En dan in het bijzonder een volk dat zegt, nou moet ik strijden tegen de wereld. En dan moet ik strijden tegen de duivel. En dan moet ik strijden tegen mijn boze vlees. En ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe het verder moet. En wat is dan nodig? Wel, bovenal, een middel. Een middel om te schuilen tegen de pijlen die worden afgevuurd, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. De apostel Paulus, die zit in de gevangenis in Rome en die schrijft daar een brief. En hij schrijft daar een brief over die strijd. En ten bate van die strijd gaat hij een geestelijke zaak uitleggen, maar dan gebruikt hij dat uniform van die Romeinse soldaten voor. Want iedere dag staat er een bewaker naast hem. Iedere dag een bewaker met dezelfde helm en hetzelfde borstwapen en dezelfde gordel en dezelfde sandalen, hetzelfde zwaard en hetzelfde schild. Iedere dag misschien wel een ander gezicht, maar het uniform blijft altijd hetzelfde. En nu gebruikt hij het beeld van dat uniform, geïnspireerd door de Heilige Geest, om ons te laten zien wat nu nodig is te midden van de gevoerde strijd. En ja, wat is dan nodig? Bovenal het schild des geloofs. Dus dat bovenal, dat impliceert dat er iets eerder is. Ja. He, als ik nou aan de kinderen hier vanavond vraag, stel je naar voren dat je een Romein was geweest en er is oorlog. Hannibal komt eraan. En dan zou ik zeggen, dan moet je je uniform aantrekken. Ja, wat is dan het eerste wat je pakt? Want het eerste zou je zeggen, dat is wel het voornaamste, dat is wel het belangrijkste, dat moet ik hebben. Nou, dan zegt een van de jongens, dan zou ik mijn zwaard pakken. Dan kan ik tenminste de strijd aangaan. Een van de meisjes zou zeggen, nou, ik zou eerst het schild pakken. Daar kan ik achter schuilen. Weer een andere jongen zegt, ik zou mijn schoenen aandoen. Dan kan ik er vandoor gaan als het me te heet wordt onder de voeten. En een meisje in ons midden zegt, nou, ik zou het borstwapen pakken. Want onder dat borstwapen, daar zit mijn hart en daar zitten de organen waardoor ik in leven blijf. En een andere jongen zegt, nou, ik zou een helm pakken, want daar zitten mijn hersenen onder. En ach, daar moet het vandaan komen, de kennis en kunde om staande te blijven in de strijd. Nou, nu zouden we met alle kinderen heel veel gedachten kunnen hebben. Wat is nou het voornaamste? Maar God is een God van orde. En zoals God een God van orde is, gaat de apostel Paulus ook heel ordelijk uitleggen wat nu nodig is voor die Romein en wat nu geestelijk nodig is in het leven van een mens. Want waar begint het mee? Ja, eigenlijk het gedeelte waar we allemaal niet aan gedacht hadden. Het begint namelijk met de gordel. De gordel om de middel van de soldaat. Want die gordel, ja, daar moet straks dat borstwapen aan opgehangen worden. En die gordel die is nodig om alle wapenrusting te kunnen dragen naar het strijdveld toe en op het strijdveld. He, 30, 35 kilo. Dus het begint met de gordel. Nou, en die gordel, die wordt genoemd de gordel der waarheid. Dus wat is nodig om staande te kunnen blijven te midden van een strijd tussen hemel en hel? Dat is waarheid in ons binnenste. Ja, het gaat vanavond over het schild, dus ik ga natuurlijk niet al die onderdelen heel uitvoerig behandelen, maar om het toch wat aan te stippen, de gordel der waarheid. Ja, waarheid. Wat is de waarheid? Ja, zegt iemand, dat is het woord van God, dat is de waarheid. Ja. En dat woord van God wordt nagesproken in onze belijdenisgeschriften. En in het belijdenisgeschrift, daar lees ik in de catechismus, wat is uw enige troost in beide het leven en het sterven? Nou, en daar hebben we de kern van de waarheid. Wat is nou de enige troost te midden van dit tranendal, waar een strijd aan het woeden is, waar de duivel zijn pijlen afvuurt? Wat is nu de enige troost om te kunnen sterven en om te weten wat leven is? Wel, zegt de levende kerk, dat ik geen eigendom meer ben van mezelf, moedwillig gegeven in de handen van de vorst der duisternis, maar het eigendom geworden van Jezus Christus, die een getrouw zaligmaker is. En wat is daarvoor nodig? Ja, daarvoor is kennis nodig. Zaligmakende kennis van drie stukken. Van ellende, verlossing en dankbaarheid. En waaruit kent u ellende? Ja, uit de wet Gods. De gordel der waarheid. Die wijst ons op geestelijke kennis van de wet Gods. Nou, maar die wet Gods, die hoort u iedere zondag. Maar mag ik u eens vragen, hoe vaak heeft u die wet nu echt gehoord? Ja, u zult zeggen, echt gehoord, ik hoor het iedere week. En ik kan hem wel uit mijn hoofd opzeggen. Wel, de schrijver van deze brief, Paulus, die heette eens Saulus. En die kende de wet van God van binnen en buiten uit zijn hoofd. En hij deed heel de dag niet anders dan het houden van die wet. En in eigen beleving was hij een toonbeeld van gerechtigheid. Een hemelbeërver. Een zoutend zout, een lichtend licht. En weet u wat nou het punt was? Die waarheid van de wet zat wel hier in zijn hoofd. Maar die waarheid van de wet, die ontbrak in zijn hart. En daar gaat het om. En dan gaat hij op weg naar Damascus. Een hater van God en zijn naaste. Een vervolger van de christelijke gemeente. En dan is daar de Heilige Geest. Naar de vrijmacht Gods. Die Saulus wel voorbij zou kunnen gaan naar recht. Maar de Geest gaat Saulus niet voorbij. Want het is met eerbied dat ik het zeg, maar in de hemel is daar de Zonen Gods, de Christus. En die zegt met vrijmoedigheid tegen zijn vader. Dat is er een verkoren vat. Voor hem heb ik aan het vloekhout. In de Godverlatenheid moeten doorleven. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ach, voor hem. En dan gaat de Geest intrek nemen in het hart van Saulus van Tarsen. En die waarheid die hij hier kende, die wordt dan waar in zijn hart en in zijn ziel. En dan, u zult zeggen, dan is die wederom geboren. En ja, wat dan? Dan gaat hij leren wie God is. En dan gaat hij leren wie die zelf is. En wie is God dan? Ach, die deugde Gods, die hij ook wel kende in zijn hoofd. Leren in zijn hart van de heiligheid Gods. En wat blijft er dan over op die weg naar Damascus? Een brok van onheiligheid. Een rechtvaardig God. En wat blijft er dan over voor Gods aangezicht? Een mens, zo krom van lendenen. Ach. En daar ligt hij dan op de weg naar Damascus. Met waarheid in zijn binnenste. Kan die voor God niet meer bestaan? Hij kan voor God nooit meer bestaan. En geloof maar dat de duivel erbij is. Want waar de Heere werkt, daar is de duivel bij om met pijlen het godswerk verdacht te maken. Maar wat een gelukzalig volk dat het geklank kent en dat het leren mag. Gezondigd tegen de wet van God. Een droefheid, omdat de zonde schuld maakt. Een hemelhoge schuld. En de grootste droefheid, gezondigd tegen de heilige God, die een goede God is. En de God van de wet. Dan sta ik met God in rekening. En dan ben ik schuldig. En dan weet ik niet meer hoe het verder moet. Is er zo'n ziel in ons midden? Ja, zijn er zulke zielen in ons midden. Die zeggen, dat is mijn leven. Dat is mijn leven, ja. En ik weet nog waar het begonnen is. Of misschien bij iemand wel. Van die jonge jaren af. Diepe indrukken van dood en leven. Van eeuwigheid. En bijzonder van de wet van God. En ja, wat gaat een mens dan proberen? Als de waarheid wordt gevonden in het hart. Wel, tweede gedeelte van die wapenrusting. Op die gordel, daar wordt het borstwapen geplaatst. Dat rust op de gordel. Ja, en als nu waarheid wordt gevonden in mijn binnenste. Dan ben ik op reis naar de godsontmoeting. En sterven is God ontmoeten. En dan kan ik God niet ontmoeten, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat betekent dat er betaald moet worden. Er moet voldaan worden. Die schuld die er ligt. En dan is er iemand in ons midden die zegt, ja. En wat heb ik al geprobeerd in mijn leven om dat voor elkaar te krijgen. Om in het reine te komen met het goddelijke wezen. Een volk dat het probeert. En het voldoen aan de wet. En nu is al die gerechtigheid in eigen beleving niet genoeg om te betalen voor een fractie van maar één zonde. Het zijn wel zoete tranen die ik pleng als ik er buiten word gepreekt en mag toestemmen dat het de waarheid is. Het zijn wel onvergetelijke momenten als het woord me aanklaagt en ik probeer het. Ach, hoe zal het weer goedkomen tussen God en mijn ziel? Daar is gerechtigheid voor nodig. En waar moet die gerechtigheid dan vandaan komen? Als er uit mij nou geen druppeltje gerechtigheid meer voortkomt om hem te behagen. En als ik de gerechtigheid overal zoek en nergens kan vinden. Bij andere mensen, ach. Dan blijft er een volk over met honger en dorst naar de gerechtigheid. En wat is de gerechtigheid die in het gericht kan bestaan? Wel, zo wordt er een weg gebaand naar de gerechtigheid van hem. Wiens eigendom ik moet zijn om te delen in die enige troost in leven en sterven. En dan zegt de Christus zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Het werk dat mijn hand begon, ach, dat zal ik zelf voleindigen. En ja, dan is er een volk dat zegt, dan hebben we een gordel en dan hebben we een borstwapen. Doordrongen van de waarheid, ik weet dat gerechtigheid nodig is. Ja, hoe moet het verder in mijn leven? Ja, hoe moet het verder? Wel, zegt de apostel, het derde gedeelte van die wapenrusting, dat zijn de sandalen van het evangelie des vredes. Het moet vrede worden. Doordrongen van de waarheid, gerechtigheid is nodig. En dan wordt het vrede tussen God en mijn ziel. Maar hoe dan? En die pijlen die blijven maar komen. Die pijlen van de vorst der duisternis. Wel bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. We zien eigenlijk in deze orde van de wapenrusting de orde van de eerste zeven zondagen van onze Heidelbergse catechismus. En van één troost als waarheid, nodig te weten uit de waarheid. Kennis uit de wet van God, het proberen in het reine te komen, zondag 3 en 4, honger en dorst naar de gerechtigheid, zondag 5, aangezien we dan tijdelijke en eeuwige straffen hebben verdiend, naar het rechtvaardig oordeel Gods, is er dan nog een middel om die straf te ontkomen, te ontgaan? Ja, er is een middel. Het is een middelaar. Het is de Christus der Schriften. En die moet gekend worden door het geloof. Het ware geloof. Zoals we dat beschreven zien staan in zondag 7. Dus wat is nodig? Ja, het schild. Het schild waar ik achter schuilen kan. En dat is het schild des geloofs. Maar ja, dan is het de vraag, wat is dan geloof? Ja, zeker in onze dagen, hè. Ik had het over die pijlen van de vorst der duisternis, maar er worden wat pijlen afgevuurd in het kerkelijk leven. En de ene theoloog zegt, nee, dit is het geloof. En de ander zegt, dat is het geloof. Ja, heel verwarrend voor mensen. Hé, wat is het nu? En ook als je mensen tegenkomt in het kerkelijk leven, dan hoor je wel eens iemand die zegt, ja, ik ben tot geloof gekomen. Nou, dan denk je, dat is mooi, want dan gaan we naar een wonder luisteren. Ja. Dan vraag je, wat is er dan gebeurd in je leven? Ja, ik ben tot geloof gekomen. Ja. Ja. Dus ik heb het aangenomen. En ik zag het staan. Ik dacht, dat is ook van mij. Ja. Maar wat is dan het geloof? Ja. Als het dan gaat over wat tegenwoordig wordt geïnterpreteerd als het geloof. Ja, wat heeft dat dan nog te maken met de waarheid zoals die geopenbaard wordt in het woord van God? Want ja, tegenwoordig zegt men geloven, dat is een werkwoord. Dat is ook zo, hè. En geloven, dat moet je doen. Niet moeilijk doen, gewoon geloven. Ja. Ja. Maar dan zeg ik, ja, geloven is een werkwoord. Maar geloof, dat is ook een zelfstandig naamwoord. Ja. En als het nu gaat over het schild des geloofs, en dan gaat het over het geloof, over het zelfstandige naamwoord. Het ware geloof van zondag 7. En in zondag 7 daar lees ik dat de mens door genade wordt ingelijfd door het ware geloof. U zult zeggen, dat is wat anders dan een volk dat in eigen kracht denkt te gaan geloven. Dat is wat anders dan een volk dat denkt in eigen kracht te kunnen geloven. Gods volk wordt door het ware geloof ingelijfd. En dat woordje ingelijfd, dat duidt niet op mensenwerk, maar dat duidt op het eenzijdige godswerk. En als iemand daarvan af weet in zijn leven, dan is dat weer de schrijver van deze brief. Hoe ben je nu aan dat geloof gekomen? Apostel Paulus, ach, dan zegt hij het ook letterlijk. Uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En het was niet uit mij, het was niet uit Paulus, het was Gods gave. Dus het eenzijdige, krachtdadige godswerk, dat een eeuwig wonder wordt voor een zondig mens. Het is geen moreel appel van ik heb hier wat in de aanbieding en kijk maar wat u ermee doet en misschien is het wel voor u. Het is niet een appel, neem het eens mee naar huis en denk er eens over na. En zet het eens af tegen een levende wereld. Is het niet beter om met de Heer te leven? Er is zoveel oppervlakkigheid in onze dagen. Zoveel oppervlakkigheid. Als het gaat over de reis naar de eeuwigheid. Als het gaat over God in zijn deugden. En bijzonder ook als het gaat over de gevallen staat des mensen die zo diep is. We liggen dood in de zonde en in de misdaden. Ik was drie weken geleden was ik in India. Er was een conferentie met 150 dominees. Ja. En we hadden daar de viervoudige staat van Boston. Hadden ze nog nooit van gehoord. Dat was vertaald in die taal. En ja, dan moet je een aantal lezingen houden. En ik weet nog op de eerste dag, daar ging de lezing over de staat der rechtheid. Ja, er waren dominees van allerlei kleur, zouden we zeggen. Dat zat allemaal door elkaar heen. En ja, dat ging nog wel, de staat der rechtheid. Af en toe riep er eens een, halleluja. Nou, en dag twee, ja, toen gingen we het hebben over de gevallen staat. Geen zieke staat, maar een doodstaat. En toen zag je iets gebeuren. En toen dacht ik, dat gebeurt in India en dat gebeurt in Nederland precies hetzelfde. Er begon een volk te knikken. En ik zag ook een volk kijken, hier ben ik het niet mee eens. En dat bleek ook bij de vragenronde. Want er was er een die zei, ja, dan komt hij hier met een boek van een paar honderd jaar oud, van een of andere schot. Moet dat nou allemaal zo? Ja, ik zeg, maar de Bijbelteksten staan er toch bij. Ja, en dat is ook allemaal wel waar, maar ja, moet dat nou allemaal zo gebracht worden? En moeten we daar nou zo bij stilstaan? We kunnen toch gewoon accepteren dat we gevallen zijn. En dan kunnen we van daaruit toch gewoon naar Christus. Maar dat ware geloof, dat is zo gewoon niet. Dat is het wonder Gods. Maar er zat ook een volk te knikken. En toen kwam er een man naar me toe. En die zei, dat is toch een wonder dat er een man is in Schotland. Een paar honderd jaar geleden. En die schrijft in zijn boek precies wat ik allemaal heb meegemaakt. En toen ging het een dag later over die 12 bijlslagen van de wet. En hoe nou een mens wordt afgesneden door de bijlslagen van de wet van God, om hem uit te drijven tot de kennis van Christus. Nou, als je sommige mensen in onze dagen moet geloven, nou, dan wordt dat alleen nog gepredikt in de Gerchem of in de Gergemenet of in de Hersteld Hervormden, die het licht nog niet gezien hebben. Nou, zo wordt dat dan gebracht. Maar die mannen die zaten dan weer te knikken. En er waren van die dominees die kwamen naar me toe. En die zeiden, ach, was er gisteren al een wonder dat mijn leven werd verklaard. Maar ook die bijlslagen, het was voor hen geen vreemde taal. Ingelijfd door het ware, zaligmakende geloof. En als dat waar wordt in mijn leven, ja, dan ben ik doordrongen van de waarheid. En dan zie ik in de spiegel van de wet wie ik zelf ben geworden. En dan is er gerechtigheid nodig. de gerechtigheid van Christus. En dan wordt het vrede, als ik hem ken, door het ware zaligmakende geloof. Want dan ga ik niet alleen maar geloven dat ik dood was, dat ik verloren lig, dat ik voor God moet verschijnen. Ach, maar dan zal ik ook in de dadelijkheid geloven, ja, van vergeving der zonden, het eeuwige leven, de verzoening door voldoening. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Verzoening door voldoening. In onze dagen zijn ook theologen die zeggen, ach, nou ja, een beetje middeleeuwse gedachte, voldoening en berouw. Nee, dat gaat er allemaal langs heen. Maar er is een volk op de aarde dat zegt, of ik nou leef in de tijd van Boston of Paulus of 2024, ik heb maar één ziel en één godsontmoeting. En het zal niet anders gaan dan door het ware zaligmakende geloof. Nou, en dan is er een volk dat hongert en dorst naar gerechtigheid, dat uitziet naar vrede tussen God en de ziel. En dat hoort van die ene naam gegeven onder de hemel. En hoe ik daar nu moet komen, aan de voeten van die gezegende borgen middelaar, hoe ik daar nu kan komen om dan inderdaad in de dadelijkheid te delen, in die enige troost en bij het leven sterven. En dan weet ik het niet. Maar dan weet ik wel wat ik mis. En dan hoor ik in de kerk wie ik mis. Nou, en dan hebben we Thomas Boston. Zullen we hem even aan het woord laten. Die spreekt dan in het leven van Gods volk over een vijfvoudig gemis. In de eerste plaats zegt hij, het is een geestelijk gemis. En dat geestelijke gemis, dat kan nooit opgelost worden met vleeselijke praat. Ook al gaat die vleeselijke praat schijnbaar over geestelijke zaken. Nee, een geestelijk gemis, dat zal geestelijk opgelost moeten worden door de geest van Christus. Ja, het is een werkelijk gemis. Het is niet een misschienkje, het is geen waarschijnlijkheid, nee. Ik ben op reis naar het Godsgericht. Ik zal moeten verschijnen voor zijn aangezicht. En als ik hem niet ken, en als zijn gerechtigheid niet persoonlijk in mijn leven wordt toegepast, dan is de werkelijkheid dat ik voor eeuwig om zal moeten komen, om eigen schuld, en in eeuwigheid God de ongerijmdheid niet toe zal kunnen zeggen. Want dan is er één schuldige, en dat ben ik. Het is een nauw en innig gemis, zegt Boston. Het is namelijk gewerkt door de geest van Christus in het binnenst ingewand, in het hart en in de ziel van een mens. U zult zeggen, maar dat is een levend gemis. Als vrucht van het werk van de geest van Christus, die het woord van God heeft gebracht op een plaats waar geen mens en waar geen dominee het brengen kan. In het hart en in de ziel. En dat innige gemis, dat verlangt naar innige verbinding met het goddelijke wezen. Het moet vrede worden. En hoe zal het vrede worden? Door een innige band, een liefdesband aan die verborgen persoon, de Zoon Gods. Dat gemis, dat is een gemis voor de tijd. Maar dat is een gemis dat zich uitstrekt naar de eeuwigheid toe. Hem te missen voor een tijd betekent hem te moeten missen tot in aller eeuwigheid. En in de laatste plaats zegt Boston dan nog, het is een wettelijk gemis. Het is een juridisch gemis. Het is een gemis dat niet buiten het recht van God om kan. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En God ziet de zonde niet door de vingers, nee. Er moet betaald worden. En zo'n volk in ons midden, dat wordt bestreden. Want de duivel zegt, Uw gemis lijkt wel op dat gemis waar Boston het over heeft. Maar het is van God niet. Want kijk maar wie u bent geworden. En kijk maar eerlijk wie u bent gebleven. En dan is er een volk in ons midden dat zegt: al die pijlen van de vorst der duisternis, die zetten mijn hele bestaan in vuur en vlam. In vuur en vlam. En als God dan om zijn recht komt, dan is het eeuwig kwijt. Maar hoe nu die pijlen te blussen? Dat is onze tweede gedachte. Het gaat over de betekenis van het schild des geloofs. Want weten we het nog, die Romeinen met die schilden in het water gedoopt. Ja, wat baat het nu om alleen die schilden in het water te dopen en ze dan op de grond te leggen? U zult zeggen, dan staan ze daar. En dan worden ze dodelijk getroffen door de pijlen van de Carthagen. Wat baat het nu om het schild mee te nemen, in hand te hebben, maar niet de formatie te maken? Dan zult u het zeggen, ach, dan gaan we van geloof naar geloven. Van zelfstandig naamwoord naar werkwoord. Een mens wordt werkzaam gemaakt in de middellijke weg. En als een mens dan een geestelijk schild ontvangt uit de hand des Heren, dan is dat schild des geloofs een schuilplaats waar ik schuilen mag tegen de pijlen van de vorst der duisternis. Maar dat volk in ons midden dat zegt, ja, maar die pijlen van de vorst der duisternis, daar is ook nog die toorne Gods, die rechtvaardige God. En dan zouden alle pijlen van de vorst der duisternis zijn doel missen. Maar ik blijf liggen onder de toorne Gods. Dan is het eeuwig kwijt. En zo is dat schild des geloofs, die schuilplaats. Een schuilplaats des Allerhoogsten. En het ziet op Christus. Zoals de Romein een schild heeft uit twee materialen gebouwd, waar dat hout in het binnenste een verborgenheid is en de leren laag aan de buitenkant openbaar is. Zien we in gedachten de Christus geboren in Bethlehem. Maria had zich verheugd in de komst van haar zaligmaker. Die enige troost, geen eigendom meer van de duivel, maar eigendom van hem, die ze mocht dragen onder haar kloppende hart. Haar zaligmaker, wat betekent dat? Dat betekent de verlosser van het grootste kwaad en de brenger tot het hoogste goed. En wat is het grootste kwaad, moeder Maria? En dan zul je zeggen, dat is de duivel en dat is de wereld. En dat is die en die en die en die. Nee hoor, grootste kwaad. Daar hoeft ze niet voor naar de duivel te zoeken of naar een ander mens. Het grootste kwaad, dat is dat boze hart van mij. En het hoogste goed, dat is de plaats des vredes. Waar ik in eigen kracht in eeuwigheid niet komen kan. Maar doordrongen van de waarheid, hongerend en dorstend naar de gerechtigheid, uitziende naar vrede in de ziel, in haar kloppende hart, had de geest een werk begonnen. Ach, en dat laat hij niet varen. En als ze dan het kindek in de armen heeft, dan is zijn goddelijke natuur een verborgenheid. Maar dan is zijn menselijke natuur niet alleen een openbaarheid, maar ook een waarachtigheid. De Zoon van God is mens geworden. En als ze dan het kindeke wikkelt in de doeken die bezonderd zijn door haar zondige handen, ah, had ze dat kindeke wel in het paleis in Rome ter wereld willen brengen. Dan had ze wel in het keizerlijke paleis hem het mooiste bed willen geven met de mooiste doeken van linnen. Maar een beestenstal, en de doeken bezoedeld door haar zondige handen. Daarvan gaat ze nu leren. Daartoe is hij gekomen. Niet om een aards koninkrijk op te richten, niet om de keizer in Rome van de troon te stoten, maar de koning van het koninkrijk Gods is gekomen. En zie zijn koninklijke heerlijkheid. Wie hebben dat gezien? Die herders hebben het gezien. En die wijs uit het oosten, de geboren koning der Joden, de koning van de kerk, is heerlijk juist. Omdat hij in nederigheid ontvangen werd. En in nederigheid geboren werd. En in nederigheid waarachtig en lijdend mens is. En toch, die laag die niet te zien is voor het blote oog. Hij is waarachtig God. En door die waarachtige Godheid kan hij lijden in zijn waarachtige een rechtvaardige menselijke natuur. En in die weg wordt hij een schuilplaats. Een schuilplaats waar niet alleen maar één mens achter kan schuilen. Nee, ze zullen met elkaar een eenheid worden. En ze zullen schuilen in de schuilplaats des Allerhoogsten. En als ik die Romeinen in die schildpad vraag, ach, door wie word je nu beveiligd? Dan zeggen ze, we worden beveiligd door de keizer. Maar die keizer is in Rome. Dat is niet eens in de buurt. Maar dan zeggen ze, ja, maar dit schild, dat heeft de keizer betaald. En dat heb ik van de keizer gekregen. En dat gebruik ik in dienst van de keizer. En een schild des geloofs. Wat kost zo'n schild voor een Romeinse soldaat? Wel, de meeste soldaten konden het zelf niet betalen, maar gelukkig heeft de keizer betaald. Was kost een schild des geloofs? Ach, dat is onbetaalbaar. Al het geld op de wereld en we zouden het niet kunnen betalen. Maar er is betaald. En het schild wordt uitgedeeld op de markt van vrije genade om niet. En dat schild, ach. Dat schild, dat zal de vurige pijlen des duivels uitblussen. En achter dat schild des geloofs is een schuilplaats. Waar de toorn van God op de personificatie van dat schild wordt gelegd. Op de Christus. En waar de schilden van de Romeinen werden gedoopt in water. Is het schild des geloofs gedoopt in bloed. Het bloed dat vloeide op de achtste dag. Toen de voorhuid van Christus werd besneden, de lijdende borg in zijn kleinheid, de lijdende Christus, die de pijn voelde in zijn vlees, zondeloos vlees, waar nooit één zonde in zou worden gevonden. Maar nu wilde hij onder de wet in zijn vlees het lijden op zich nemen. Voor een volk dat zegt, met mijn vlees kan ik niet anders dan alleen maar zondigen. Maar hij brengt geestelijk leven aan in het leven van een volk. Een volk dat zelf niet kan. En daartoe zijn bloed. Het mes sneed door de voorhuid. Tot pijn. Maar dat mes dat sneed ten diepste dwars door de ziel van Christus heen. Wat heeft het hem gekost om te betalen aan dat eisende recht van God? Wat heeft het hem gekost, vleeselijk en in het diepste van zijn ziel, om voldoening aan te brengen voor een volk dat van nature de vloek waardig is? Ach, als we dan denken aan de Christus in de hof van Gethsemane, waar hij de angstige dood moet eigenen, doodsangst in zijn ziel. En de druppelen bloeds die worden geperst uit zijn lichaam. Het is het gewicht van het goddelijke recht. Het is het gewicht van Gods toorn. Gods toorn. Hij die toornt op iedere uitverkorene, maar het legt op zijn zoon. En die druppelen bloeds, ach. Hij ziet ze. En hij ziet ze vallen op de aarde, die een bloedbodem is geworden door onze zonden. Wat een lijden voor de borg. Ziende op de aarde en ziende op zijn reine en schone bloed. Maar dat bloed, het lijkt wel verloren te gaan in het zand van de hof. Maar met eerbied gesproken, het is alsof de engelen het bloed verzamelen om er een oneindige fontein van heil van te maken, die nu vloeit vanuit de eeuwigheid naar de aarde en door de prediking gedrupt wordt in de harten van zondaren. Christus, die gebracht wordt naar het vloekhout van Golgotha, maar ach, de striemen op zijn rug, de doornenkroon die slijt in zijn hoofdhuid, de koning van de kerk wordt bespot. En de dochter van Jeruzalem, die wenen uit meelij. Maar de Christus predikt, weent niet over mij, want ik ben aan het voldoen. Weent niet over mij, want ik doe de wil mijns vaders. Weent niet over mij, want mijn wil is eens willens met mijn vader. Weent niet over mij, wat u nodig heeft, o dochter van Jeruzalem. Dat is mijn geest. Weent daartoe niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. En ach, als dan de Christus aan hun handen en voeten gebonden vervolgens aan het vloekhout genageld wordt, dan wordt hij daar één met het vloekhout. En een ieder die hangt aan het hout, zijn goden een vloek, staat in de wet van Mozes. En daar drupt het bloed. En daar vloeit het bloed. En daar, ach, daar worden de schilden des geloofs gedompeld in zijn bloed. En moeder Maria staat erbij, die ze verheugd had in haar zaligmaker, is nu getuige van de zaligmaker die aan het sterven is. Ziet ze daar de noodzaak van? Nee. Want de zaligmaker sterft en dan is de zaligheid kwijt. U zult zeggen, wat kon ze op dat moment geloven? Ja, ze kon op dat moment niet anders geloven dat ze niet meer zalig kon worden. Maar nu ligt de mate van zekerheid van het geloof, zegt Van de Kemp in zijn catechismus, niet in het welwezen en in de dadelijkheid van het geloven van Gods kinderen. Nee, de zekerheid van het geloof, die ligt nu juist in dat wezenlijke werk Gods. Dat hij niet zal laten varen. En ach, zo is er een volk op de aarde dat zegt, moeder Maria gaat met een geopenbaarde middelaar de dood in. Maar ze wist wel van een geopenbaarde middelaar. Ja, en dan zegt een ziel in ons midden, en dat is nu wat ik mis. En ik kan wel mee met Thomas Boston in een vijfvoudig gemis. Maar hem te missen, dat schild te missen, dat is toch alles te missen. Maar wat is nu het nut van dat schild? En hoe daar terecht te komen, ach, dat is nog onze derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen van 91, daarvan het eerste vers. 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning, dies noem ik God. Zo goed als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. We zingen 91 vers 1.
Thank you.
het schild des geloofs. We hebben gelet op de noodzaak van het schild. De betekenis van het schild gaat in onze derde gedachte nog over het nut van het schild. Dus een woord van toepassing. Een duistere nacht waarin een volk de weg niet weet. Maar hoe duister de aarde toen Christus van God verlaten, ongewapend werd overgeleverd om verbrijzeld te worden tussen de molenstenen van de hel. Toen hij vernietigd werd, dragende de toorn van God van al zijn uitverkorenen weg in 3 uur tijd. Het is met woorden niet uit te drukken wat het betekent. En toch, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat ik u niet verlaat. Ziel die vanavond misschien wel geraakt door de pijlen van de vorst der duisternis. Wanhoopt aan zichzelf. Maar dan is de God van hemel en aarde die zegt, ach, die pijlen, die vinden een oorsprong in uw diepe val. Die pijlen, die heeft u zelf gegund, door uw zonde en uw ongerechtigheid. Die pijlen zijn een beproeving. Een beproeving, waar is het u om te doen? En als een volk dan uitziet naar verlossing, en als een volk dan alles doet om die verlossing in handen te krijgen en het niet voor elkaar krijgt, ach, dan moet dat volk leren, waar is het u om te doen? Gaat het u nu om uw verlossing? Waar ging het Christus om? In de Godverlatenheid. Het ging hem om de eer van zijn Vader. En zo is er een volk dat aan het einde van de wet daar gebracht moet worden. Tijdelijke en eeuwige straffen verdient. Maar mijn naam moet niet eeuwig eer ontvangen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En dan heb ik tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Naar het rechtvaardig oordeel Gods. En is er dan nog een middel? Is er dan nog een middel, ja? Het is de middelaar des verbonds, die weggeschonken wordt in een dodelijk tijdsgevricht, waar het van de kant van de mens niet meer kan. En bij hem is geen ding onmogelijk. En dan? Dan is er een schuilplaats des Allerhoogste, en dan wordt hij het schild waarachter ik schuilen mag. Tegen de boze raadslagen van de duivel, die er niet meer bij kan, als ik niet alleen maar deel mag hebben aan het ware zaligmakende geloof, maar als ik ook mag geloven en met een oog des geloofs mag zien op de heerlijkheid van hem. In zijn koninklijke heerlijkheid, getekend in zijn nederigheid. Gevoed wordt uit zijn profetische bediening. Hij heeft de woorden des eeuwige levens. En daartoe, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En zijn priesterlijke bediening. Zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. En dan is er een kerk op Goede Vrijdag. En die zijn hun schild kwijt. Want ze zijn Christus kwijt. En dan denken ze op de Paasdag. Dat ze hem moeten redden van het verderf. Hij die hel en graf overwint. Hij die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. En dan lopen ze daar met volle handen, met goede bedoelingen en met alles. Waar ze eigenlijk hun eigen gerechtigheid mee bedoelen. Met de goede bedoelingen, ach. Maar dan is hij opgestaan. Dan is hij een levensvorst. En als hij dan verschijnt, dan verschijnt hij als de schuilplaats des Allerhoogsten. Dan verschijnt hij als een schild waarachter het vrede is en waarachter het rust is. En dan een eenheid in de kerk op de Pinksterdag, mag ik het zo eens zeggen. Ze hadden hun schilden allemaal aan één gehaakt. En ze waren daar als een formatie waar de duivel op de Pinksterdag niet bij kon. En ze dachten dat de kerk tot de jongste dag zo heilig zou blijven, zo eendrachtelijk zou blijven. Maar de pijlen worden afgevuurd en het kerkelijk leven dat brokkelt af en uiteen. Maar de Heere zal ervoor zorgen dat er op de jongste dag een schare zal zijn die geen mens stellen kan. Maar wat een zegen als ook in de tijd, juist in de tijd van 2024, de schilden des geloofs ook, over een kerkmuur heen bijvoorbeeld eens in één geslagen mogen zijn, of in een politieke partij, rondom de waarheid en rondom het woord des Heren. En ja, dan eenheid te ervaren. En dan samen te mogen schuilen in de schuilplaats des Allerhoogsten. Ja, en dan denk ik nog even aan die Romeinen. Want ja, het klonk zo mooi, hè? He, die pijlen van Hannibal, en dan zitten ze daar onder de schildpad. En hoe zitten ze daar onder die schildpad? Wel, daar kan zo onderscheiden liggen. Er zit er misschien wel één in volkomen rust. Want ja, die kent wel de plaats waar die schilden vandaan komen. En die heeft vertrouwen op zijn keizer en op het schild van de keizer. En die stemt het toe. Al komen er nog een miljoen pijlen. Maar we zitten hier veilig in de schuilplaats. Een kennen, een toestemmen, een vertrouwen. Alsof de keizer zelf aanwezig is. En er zit er ook een ziel naast. En die denkt, ja, dat dat schild tot nu toe bewaard heeft, maar zou het dan wel stevig genoeg zijn? Of zou ik misschien niet even kijken hoe het gaat daarbuiten? Misschien wel iemand die denkt, ach, het zou wel ieder moment in elkaar kunnen storten en dan is het voorbij. Misschien wel iemand die zegt, ach, als het water nu zijn kracht verloren heeft en opgedroogd is, en het vliegt in de brand, dan is het voorbij. En zo is in het kerkelijk leven er een volk des Heren, vaders en moeders in Israël, die de kleintjes mogen onderwijzen, juist in hun bekommernis, en ze mogen wijzen op de vastigheid van het schild des geloofs. Want waar het lijkt alsof de keizer erbij is, daar is het niet alsof Christus erbij is. Maar hij is het schild des geloofs. Hij is het, de schuilplaats des Allerhoogsten. En ach, dan gaan we naar huis. En dan gaan we naar huis, ja. We gaan naar ons eeuwig huis. Maar dat was ik niet van plan, zeg iemand. Ik was gewoon van plan om gewoon naar huis te gaan. Ja, zo zullen we allen eens op een dag wel denken, ik ga naar huis. En dan kan het zomaar die dag zijn dat we naar ons eeuwig huis gaan. En dan zie je ze gaan, de strijd is gestreden en gewonnen. En de gevallen Romeinse helden, die worden keurig op hun schild gelegd. En met grote eer worden ze gebracht naar Rome op het schild. En daar worden ze toebetrouwd aan de schoot der aarde. Met keizerlijke eer bekleed. De familie wordt niet vergeten. Maar ja, wat baat het nu om begraven te worden met keizerlijke eer? Wat baat het nu begraven te worden waarbij iedereen zegt, zal wel in orde zijn? Yeah. We gaan naar ons eeuwige huis. En waarbij die keizer lijkt alsof die aanwezig was. Daar lijkt die keizer ook wel de machtigste man op de aarde. Maar dan 200 jaar later. Een paleis in Rome, Augustus. En een beestenstal in Bethlehem. En dan wil ons vlees wel bij de keizer in Rome horen. Bij de rijkdommen van de wereld. Waar alles lijkt te kunnen. Waar het leven eeuwigheid lijkt te duren. En waar niet gesproken wordt over dat eeuwig huis. Een eeuwig huis des vredes. Of een eeuwig huis van Godverlatenheid. Waar de worm niet sterft en het vuur niet dooft. Wie heeft u daarvoor over? U zult zeggen, daar heb ik geen mens voor over. Mijn lieve man niet en mijn lieve vrouw niet. En mijn lieve kinderen niet en mijn lieve vader en moeder niet. En mijn lieve opa en oma, die heb ik daar niet voor over. Maar ja, mag ik u dan vragen. Waarom heeft u dan uzelf er wel voor over? Want we zijn op reis naar ons eeuwig huis. En waar kon je nu beter zijn? Bij de keizer in zijn paleis. Of in de beestenstal. Waar je in jaloersheid hoort spreken. Een moeder in Israël. Zijn ze de vaders en moeders in Israël? Die nog onderwijs kunnen geven over het werk Gods. Die de jeugd nog kunnen vertellen hoe goed het is. Om bediend te worden uit hem, door hem en tot hem. Hoe waardig hij het is om gediend en gevreesd te worden. Die de kinderkens in het geloof nog eens wat melk kunnen brengen. In de middelijke weg. Ach, dat worden ze weinig gevonden nog in onze dagen. Hè? Van die vaders en moeders in Christus. En toch, ze zijn er nog wel. En misschien wel een kind des hier in ons midden die zegt. Wat schiet ik daar nu in tekort? Want ach, het is een eeuwig wonder wat de Heer heeft gedaan. Maar ik een ander onderwijzen. En dan denken we al gauw, ach. Zou dat nou nog wel kunnen, hè? En wat Comrie zegt al in zijn dagen, hè? Een volk dat rechtvaardig is. Door geloof, maar ook in geloven. Witte raven noemt hij het in zijn dagen. Ze zijn er nauwelijks, ze zijn er wel en toch. De anders Heer is toch niet verkort. Mocht er dan een opwas komen. In het kennen van Gods deugden. In de diepte van uw val. Want daar raakt de mens nooit in uitgeleerd. En in het bijzonder in de kennis van het schild des geloofs. Die gekend wordt in zijn namen, in zijn staat, in zijn natuur, in zijn weldaden. Nou, heeft hij 150 namen. Ik heb nog nooit een kind van God ontmoet die nou bevindelijk kon verklaren. Wat al die 150 namen nu uitgewerkt hadden in het leven. Dus laten we zeggen, de kennis van Christus is als een oceaan. Een oceaan, daar zullen we de diepte nooit van kunnen doorgronden, o volk in ons midden aan deze zijde van het graf. Maar vraag maar om een afsteken in de diepte, een opwas in de kennis van die gezegende borg en middelaar. Tot uw eigen verzekering en opdat u nog uitdelen kan. En dan een bekommerde ziel die zegt, nu heb ik ze weer voorbij zien gaan hoor. Die hoeren en die tollenaren wel. En die, ach, daar kan er wel voor. Maar ik, ellendig mens, wie kan en wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Want ik zit er middenin gevangen en dan wordt dat lichaam deze doods nog beschoten met de pijlen van de duivel. En dan is daar nog het gewicht van goddelijke toorn. Wat is nodig? Worden als een kinderke. Nou, ja, worden als een kinderke en blijven als een kinderke. Wij hebben thuis een kinderke, klein ventje. En toen hij nog kleiner was, toen was hij ja, op enig moment samen met mij in huis. Mama was er niet. En hij was aan het schreeuwen. Ja, ik ging er naartoe. Ik denk, wat is er nou toch aan de hand met hem? Hij zal wel dorst hebben. Nou, hij had geen dorst. Maar hij zal wel honger hebben misschien. Maar ook geen honger. Hij is moe. Ja, hij moet naar bed. Hij brult alleen nog maar harder. En En na 20 minuten kwam ik erachter wat het probleem was. En toen moest ik hem verschonen. En toen dacht ik, dat is nou een kinderke. En dat moeten wij nu worden. Maar toen dacht ik, dan kan je dominee zijn met een mooie zwarte jas. En dat ik ooit werd als een kinderke, ach. Dat zal de duivel me niet af kunnen nemen. Maar wanneer ben ik nou voor het laatst als een kinderke geweest? Die zichzelf geen eten geven kan. Die zichzelf geen drinken geven kan. Die zichzelf niet in leven kan houden. Wat kan die wel? Zichzelf bevuilen. En als die vuil geworden is, schreeuwen. Nou, worden als een kinderke. En dan zeg ik u vanavond, o bekommerde ziel, was u dan maar meer en meer als zo'n kinderke. Een schreeuwend kinderke. Want waar Samuel in Loosdrecht een aardse vader heeft, die na 20 minuten pas wist wat er aan de hand was, is er voor de verslagene van geest en de gebrokene van hart een vader in de hemel, die nog beter weet wat u nood is, wat u gemis is en wat u nodig heeft. Ach, en daartoe schreeuw dan maar eens als een kinderke om Jezus wil. En schreeuw dan maar totdat u door zijn hulp en ontferming voor eigen hart en leven zou kunnen zeggen, o schuilplaats des Allerhoogste, o schild des geloofs, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op de welke ik vertrouw. Amen. We zingen tot slot 89 vers 8, 8 van 89, dat is de slotzang. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht en wat vol. 8 van 89. vrede, laat ons eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.